Dit is de podcast Partners voor Zorg, geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, de vergrijzing neemt toe en daarom is het van levensbelang om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en vooral ook aan het werk te houden. In Partners voor Zorg besteden we in 3 afleveringen aandacht aan arbeidsgerichte zorg. We gaan langs bij 3 instellingen in het land en horen hoe zij hun steentje bijdragen om mensen aan het werk te krijgen en mensen aan het werk te houden. In de vorige aflevering bezochten we het Maastricht Universitair Medisch Centrum, het MUMC. En nu zijn we in Nijmegen, het Radboud Universitair Medisch Centrum. En dat is de plek die de afgelopen 10 jaar heeft gediend als een soort van proeftuin voor die arbeidsgerichte zorg. Hier werken ze al jaren aan een zorgplan dat voor elke instelling in Nederland zou moeten gaan gelden. En daar praten we over met 2 gasten.
Ik ben Desiree Dona en ik ben in het Radboud UMC werkzaam als klinisch arbeidsgeneeskundige in de oncologische zorg. En daarnaast landelijk actief in allerlei overleggen en werkgroepen die zich bezighouden met het verbeteren van de zorg voor mensen met en na kanker.
En ik ben Theo Sendring, ik ben een collega van Desiree, hoogklinisch arbeidsgeneeskundige. En doe dat bij een aantal verschillende patiëntengroepen. Onder andere in de neurologie en bij de Lyme-poli.
We zijn nu in het Radboud MC. Normaal gesproken duiken we niet altijd de geschiedenis in. Maar dat moeten we nu toch wel eventjes doen. Want de aandacht voor arbeidsgerichte zorg is hier min of meer eigenlijk begonnen. Theo, kun je eens vertellen hoe dat is gegaan?
Ja, eigenlijk is het begin inderdaad 1 jaar of 10 geleden. Toen in ons ziekenhuis persoonsgerichte zorg hoog op de agenda kwam. En in het kader van die persoonsgerichte zorg werden er veel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van patiëntengroepen. En daar kwam steeds de vraag aan de orde van wat missen jullie in onze zorg? En wat zou beter moeten? En toen kwam toch bij heel veel van die patiëntengroepen aandacht voor werk als een van de punten waar patiënten van vonden dat dat te weinig aan de orde kwam in de zorg. En waar ze dus van vonden dat ze daar veel meer ondersteuning bij nodig hadden.
En welke stappen zijn er toen ondernomen? Eigenlijk sinds die 10 jaar. Het is natuurlijk moeilijk om dat allemaal even heel kort samen te vatten. Maar Desiree, kun je het toch eens proberen?
Ja, wij kregen de uitnodiging om te gaan pionieren. Eerst ontdekken of er draagvlak was binnen de kliniek om nieuwe zorg te ontwikkelen. Dat bleek geen enkel probleem, dat draagvlak. En we zijn met 3 collega's begonnen om in 3 patiëntgroepen te gaan kijken wat kunnen wij aan zorg ontwikkelen om deze zorgvraag van patiënten ook een zorgaanbod te geven. En dan sla ik even heel veel stappen over. In 2019 kreeg deze zorginnovatie ook ondersteuning in de vorm van een predicaat Principal Clinician. Dat kreeg ik dan maar was eigenlijk om deze zorg verder door te kunnen ontwikkelen. En inmiddels zijn we werkzaam binnen 10 patiëntgroepen. En hebben we 6 collega-artsen, bedrijfsartsen die gespecialiseerd zijn in die patiëntengroep, werkzaam in de zorg.
We hebben het net al eventjes gehad over het zorgmodel, wat hier de afgelopen 10 jaar is ontwikkeld. Hè. Dat is nu ook mede voor het ministerie van Sociale Zaken, als ik me niet vergis. Kun je eens beschrijven hoe dat eruit ziet, dat model, Desiree?
Ja, wat wij eigenlijk doen is de gespecialiseerde bedrijfsartsen, die wij dan hier klinisch arbeidsgeneeskundigen noemen, die zijn lid van het behandelteam. En dat betekent dat vanaf diagnose er door de meestal de verpleegkundig specialist al gevraagd wordt aan patiënten, wat doet u voor werk? Hoe gaat dat met het werk? Hebt u daar vragen of problemen over? En er wordt ook al nagedacht over wat kunnen gevolgen van de ziekte of de behandeling zijn voor dat werk. En dan begint eigenlijk al de arbeidsgerichte zorg. Die verpleegkundig specialist die is in staat om basiszorg te leveren. Dus een goede arbeidsanamnese af te nemen. Maar ook op tijd te bedenken. Hier zou wel eens een consult bij de klinisch arbeidsgeneeskundige geïndiceerd zijn, omdat het een complexe situatie is of een complexe behandeling met wellicht grote gevolgen of een onzekere arbeidssituatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen met tijdelijke contracten. En dan wordt er al heel snel met ons overlegd om te kijken, is een verwijzing zinvol? Of kan die verpleegkundig specialist met bijvoorbeeld een advies van ons nog zelf die zorg verlenen? Als patiënt naar ons verwezen wordt, dan doen wij een uitgebreide intake. En die intake die doen we op basis van een model, wat binnen ons vakgebied en ook in de zorg een normaal model is. Dat is het ICF-model. En daar brengen we eigenlijk alle factoren in kaart die behoud van werk of terugkeer naar werk bevorderen, maar ook belemmeren.
Kun je eens een paar voorbeelden noemen van zo'n of een voorbeeld noemen van zo'n factor?
Ja, bijvoorbeeld ook een jonge man die ik heb mogen begeleiden, die kanker in zijn knie had. En die kreeg een inwendige prothese, heet dat dan, een grote knieprothese. Die was marktkoopman. En die kwam dus meteen voor de vraag te staan, kan ik dit werk in de toekomst nog doen?
Kan ik nog 8 uur per dag op mijn benen staan?
Ja. En eigenlijk in het teamoverleg waar wij dan bij zijn, kunnen wij dan de vraag stellen aan de oncologisch chirurg, is dit reëel? Die belasting die dit werk met zich meebrengt. Ja, dan heb je al heel snel een beeld over dat in de toekomst niet meer gaat. En dan kun je eigenlijk nog voordat die behandeling start al met zo'n jongeman gaan praten over, wij gaan jou hulp bieden om je om te scholen en naar een ander beroep in te gaan stromen op de arbeidsmarkt.
Dus het begint dus met het uitvragen. Dan uiteindelijk met de informatie die je uit dat uitvragen krijgt, daar gaan jullie mee aan de slag. Wat is de volgende fase in dat model?
Als wij dan die uitgebreide analyse hebben gemaakt, dan gaan we kijken waar zitten zeg maar de knopjes waar we aan kunnen draaien om voor die patiënt de meest optimale situatie te creëren en de beste zorg die noodzakelijk is om de beste uitkomst te gaan krijgen voor behoud van werk en behoud van inkomen. En dat kan soms betekenen dat we in overleg gaan met de behandelaar om bijvoorbeeld de behandeling aan te passen. Of dat je gaat kijken welke interventies zijn er nodig om zo goed mogelijk functioneel herstel voor terugkeer naar werk te gaan krijgen. En ook zo snel als mogelijk daar al mee te starten, omdat je dan ook in de tijd veel beter uitkomt. Met name voor de mensen die binnen wet en regelgeving daarin wel iets te doen hebben. En de andere belangrijke factor die wij in gang zetten is verbinding maken met dat arbeidsdomein. Dus contact opnemen met die bedrijfsarts als die er is, om daar input op te halen. Hoe ziet die werksituatie eruit? En waar kan ik jou vanuit de zorg en mijn expertise bij helpen om jou als bedrijfsarts zo goed mogelijk in positie te brengen om deze gezamenlijke patiënt zo optimaal mogelijk te ondersteunen?
Speciaal voor deze serie, zoals we al eerder gezegd hebben, bestaat die serie uit 3 delen. Hebben we een nieuwe rubriek in het leven geroepen. Dat heet Practice What You Preach. En we vragen elke gast in de podcast om een voorbeeld mee te geven van arbeidsgerichte zorg en hoe dat in de praktijk wordt gebracht of hoe dat wordt gestimuleerd. Theo, dat heb ik ook aan jou gevraagd. Wat is jouw voorbeeld?
Ja, ik vond wel aardig om mijn eerste ervaring op te diepen. Toen ik dat is inmiddels denk ik zeker 8 jaar geleden bij de polykliniek voor jonge CVA-patiënten begon. Toen was een van de eerste patiënten een machinebankwerker die een herseninfarct had gehad, daarmee uitgevallen was, alweer een heel eind in zijn reïntegratietraject zat en eigenlijk achteraf gezien veel te laat bij mij kwam, want die stond al heel dicht voor de WIA-keuring. En hij was intussen weer 6 uur per dag terug in zijn eigen werk. Alleen met veel aanpassingen en veel, faciliteiten om het rustig aan te doen. En al heel snel kwam die WIA dichterbij. En toen was van de werkgever, van de werknemer en van de bedrijfsarts de insteek van, nou ja, je zit op 6 uur. Dat laatste stukje gaat ook wel lukken. En toen ging die snel 8 uur weer aan het werk. En volgens die patiënt zelf leek dat er ook wel goed te lukken. Maar wat ik heel vaak heb, en dat was toen ook het geval, was dat de partner er ook bij was. En ik keek die partner aan. Ik zei van, goh, mevrouw, vindt u ook dat het goed gaat? Want die patiënt was niet voor niks naar mij verwezen. En zei die mevrouw van, ja, het kan best dat het in het werk goed gaat. Daar kan ik niet over zien. Maar ik heb er thuis niks meer aan. Want als energie gaat in het werk zitten, en zeker sinds hij de laatste stapje gezet heeft, hij komt thuis, ploft op de bank, is niet meer te genieten, is gestrest. En dat was de opening van het gesprek van, ja, wat is hier niet goed gegaan? En toen hebben we meteen geconstateerd van, ja, dat eigenlijk dat laatste stapje dus net te veel was. En wat je ook moet realiseren is dat als dan iedereen denkt van, nou ja, dit is allemaal achter de rug en we zijn er weer, dat dan ook alle faciliteiten die zo iemand gehad heeft in dat reïntegratietraject ook ineens komen te vervallen. Want die werkgever die zegt dan van, ja, als jij weer volledig beter gemeld wordt, dan moet je ook gewoon volledig meedoen. Dus dan komen er allerlei extra lasten bij. En dat heeft de les geleerd dat we heel vroeg in het traject moeten zorgen dat we dat soort situaties voor zijn.
Ja, dat betekent dus eigenlijk, je moet zo'n patiënt ook niet te vroeg loslaten.
Precies, en je moet vroeg beginnen, want je moet ook in de gaten hebben, voortdurend, van ja, wat gebeurt hier? En gaat dat gezien de kennis die wij hebben over wat de beperkingen zijn van zo iemand, en waar die mee moet dealen en wat hij nodig heeft, is dat allemaal ook beschikbaar? Is dat ook goed georganiseerd? En kan die patiënt er ook goed mee omgaan?
Ja. En wat ik dus ook van je hoor, is dat dus de balans tussen werk en de thuissituatie ook in de gaten gehouden moet worden. Als iemand fulltime kan werken, wil niet zeggen dat hij dan nog gezellig is in zijn gezin.
Nee.
Of haar gezin.
En dus ook niet dat hij dat uiteindelijk lang gaat volhouden.
Want uiteindelijk heeft het allemaal met elkaar te maken.
Precies.
Theo, dit zorgmodel is natuurlijk niet alleen ontwikkeld voor het Radboud. Het moet eigenlijk uitgerold worden over heel Nederland. Is dat overambitieus, zoals ik het nu zeg, of is dat wel de bedoeling?
Nou, dat is zeker de bedoeling.
Ja.
En het is ook zo dat je als academisch ziekenhuis dit soort innovaties ontwikkelt. Niet alleen voor je eigen ziekenhuis, maar om een bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg. Dus dat was van begin af aan de insteek. En het is ook wel gelukt om dit landelijk op de agenda te krijgen. En je noemde net zelf al even het project wat ik in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken doe, om dat arbeidsgericht zorgmodel verder te ontwikkelen op een manier dat dat ook implementeerbaar is in andere ziekenhuizen, in andere regio's en dus landelijk uitgerold kan worden. En dat betekent dus kijken naar dat zorgmodel, hoe is dat ook vanuit een perifere ziekenhuis bijvoorbeeld te organiseren in een regio. Want wat Desiree beschrijft is dat je feiten, die contacten die je met al die spelers buiten de zorg moet hebben, dat betekent dat je het ook regionaal moet organiseren. En dat betekent ook dat als we dat hier in de regio georganiseerd hebben, hoe kan dat dan ook in andere regio's ook toegepast worden? Dus dat is eigenlijk de weg die we aan het gaan zijn. En de vraag die daar belangrijk is, die daarbij komt, is ook, en hoe moet dat qua bekostiging?
Ja, want dat is natuurlijk in de zorg altijd de vraag. Wie gaat het betalen?
Ja.
Geeft er eens antwoord op die vraag?
We zitten in het project nu midden in de fase om dat eruit te zoeken. Maar dat begint wel, er beginnen wel contouren te komen van hoe dat zou moeten. En eigenlijk is de belangrijkste uitkomst tot nu toe dat we kunnen laten zien dat die klinisch arbeidsdeskundige zorg die dan geïntegreerd wordt in de zorg, waardoor die zorg ook arbeidsgericht verder uitgevoerd kan worden, dat dat eigenlijk onderdeel is van de medisch specialistische zorg zoals die eigenlijk zou horen te zijn.
Mm-hmm.
En dat dat niet een op zich staande behandeling is, op zich staande zorginterventie, maar integraal onderdeel.
Ja.
En dat betekent dus eigenlijk dat het ook logisch is dat uit de reguliere financiering dat het daarin opgenomen kan worden.
Ja. Nu we het hebben over financiering. We waren natuurlijk in de vorige aflevering van deze podcast, waren we in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En de collega's daar hadden ook een vraag voor jullie. Die gaan ze nu aan jullie stellen. Daar komt-ie.
We kennen de collega's uit Nijmegen natuurlijk zeer goed, mede dankzij dit initiatief. Mijn vraag zou zijn, wanneer we zicht hebben op een betere financiering van arbeidsgerichte zorg. Dat het nodig is, dat is wel duidelijk. We hebben echt enkele minuten per patiënt nodig per jaar om die arbeidsgerichte zorg te kunnen leveren. Maar met de krapte in de zorg telt elke minuut. En ik weet dat de collega's uit Nijmegen daarmee bezig zijn. En de vraag is niet hoe, maar wanneer is deze financiering in orde?
Rheumatologe Annelies Bonen was dat, die eigenlijk aan jullie vraagt, goh, wanneer hebben we zicht op een betere financiering van die arbeidsgerichte zorg? Dat is natuurlijk een vraag die in het veld heel erg leeft. Wie kan daar een antwoord op geven? Theo?
Ik heb zeer binnenkort een overleg waar die vraag, denk ik, wel beantwoord kan worden. Als het lukt, dan kunnen we met de Nederlandse Zorgautoriteit een aanvraag opstellen voor aanpassing van de DPC-structuur. En dat gaat in rondes. Dus als het lukt om dat voor 1 juni voor elkaar te krijgen, dan betekent dat het vanaf januari 2027 ingevoerd zou kunnen worden.
Dus dat betekent dat Annelies op haar wenken bediend wordt? Er is hier sprake van een nieuwtje misschien ook wel.
Het is zeker een nieuwtje en ik moet nog een slag om de arm houden, want dat gesprek moet plaatsvinden.
Uiteraard, maar ja.
Dat is wel de insteek en dat betekent in ieder geval dat we al 10 stappen verder zijn. Want tot nu toe waren er altijd heel veel argumenten. Eigenlijk waren dat zichzelf herhalende ideeën over waarom dat allemaal niet kon. En die hebben we één voor één kunnen weerleggen, waardoor eigenlijk nu heel concreet de vraag is, wanneer en hoe kan het dan ingevoerd worden?
We gaan naar het tweede deel van Practice What You Preach. We hoorden net al van Theo, een heel goed voorbeeld van hoe arbeidsgerichte zorg in de praktijk kan werken. En ook Desiree, we hebben aan jou ook gevraagd om een voorbeeld mee te nemen. Welk voorbeeld heb je bij je?
Ik wil het graag hebben over de wens die steeds meer patiënten die voor een oncologisch probleem worden behandeld hebben om te praten over, kan ik ook blijven werken tijdens mijn behandeling? En dat gaat steeds meer gebeuren. En deze mensen lopen eigenlijk vast. En de casus die ik heb, is een casus uit de zorg. Een dame die in de zorg werkte. En die met deze vraag kwam. En ook nog een bedrijfsarts had. Maar dan eigenlijk alleen maar te horen krijgt van ja, kijk maar wat er gaat. Probeer maar of het lukt. En wat deze vrouw zei, en dat is eigenlijk voor alle patiënten die deze wens hebben, dat ze zeggen, ja, maar hoe dan? Geef me dan handvatten. Want zomaar kijken hoe het gaat, dat werkt niet mij. Ik wil zelf weten wat er wel en niet kan. Maar mijn leidinggevende wil dat ook weten. Of mijn opdrachtgevers, als ik zelfstandige ben. Geef me handvatten hoe dit te doen. Nou, dit is ook typisch een vraag voor ons als klinisch arbeidsgeneeskundigen. En wat we dan kunnen doen is op basis van het behandelschema wat er gaat komen en de te verwachten acute bijwerkingen die mensen kunnen gaan krijgen, een maatwerk programma maken, hoe zou je in deze fase van de behandeling kunnen blijven werken? En de reden waarom mensen dit willen is dat zij aangeven, werk is mijn houvast, geef mij structuur. Het is ook zingeving. En wat ze vooral ook aangeven, en dat hebben we recent ook bevestigd gekregen uit onderzoek, is dat zij niet in die patiëntrol willen. Dat ze zo normaal mogelijk willen blijven leven.
Men wil geen patiënt zijn.
Precies. En waar zij, dat kwam met name uit het onderzoek, ook heel erg allemaal tegenaan lopen, is dat hij eigenlijk hun hele omgeving hun in die patiëntenrol dwingt. Dus de dokter, de medisch behandelaar zegt, ja, maar hou er nou toch wel rekening mee dat u een zware behandeling tegemoet gaat. De werksituatie zegt, ga jij nou maar eerst met die behandeling aan de slag en dat werk komt later wel. De partner zegt, joh, doe even normaal, je bent ziek. De familie zegt, blijf lekker thuis, want jij hebt het nou echt heel zwaar. Dus de hele omgeving wil eigenlijk dat zij zich patiënt gaan voelen. En we weten, en dat geven ze ook zelf aan, het werk heeft mij door die behandeling heen getrokken. Het heeft me geholpen. En wat er nou dan noodzakelijk is, is dat je dan maatwerk maakt. Hoe kun jij zo fit mogelijk blijven? Dus daar moet je over nadenken, samen met die patiënt. En dat betekent dus dat je moet nadenken over hoe zorg je dat jouw leefstijl op orde blijft tijdens die behandeling. En hoe kunnen we het werk aanpassen? Waar zitten taken die kunnen doorgaan? Waar moet je echt mee stoppen? En hoe verdelen we dat over de weken? En ook nog afhankelijk van welke behandelmodule je op dat moment hebt.
We gaan naar het laatste gedeelte van deze podcast. En dan gaan we toch een beetje naar de conclusies die jullie hebben moeten en willen trekken in de afgelopen 10 jaar. Wat moet er nu de komende, laten we zeggen, de komende 10 jaar nog gebeuren om dit nog beter te maken?
Nou, ik zie nog twee, en dat zijn eigenlijk de twee pijlers van het model ook. Twee zaken waar we om moeten blijven ontwikkelen. Het ene is dat in die zorg de aandacht voor werk vroeg na diagnose al goed geïntegreerd wordt. En het andere is dat je inderdaad die verbinding met het arbeidsdomein, die samenwerking, de coördinatie, de regie over ondersteunen van de patiënt bij het voeren van de regie over het hele proces. Dat betekent ook het ontwikkelen van die zorgnetwerken over de domeinen heen. Ja, dat is ook wel weer iets van lange adem. En daar zijn mooie stappen gezet, maar dat is natuurlijk iets wat nog wel veel beter kan en moet.
Ja, Desiree, wat is het eerste wat veel beter zou moeten kunnen? Of moeten?
Waar wij nu heel graag mee aan de slag willen, is hier regionaal een eerste proeftuin opzetten om zo'n regionaal netwerk op te zetten. En daar hopen we een heleboel uit te gaan proberen. Waarin de uitdaging gaat worden om ieders expertise daarin tot zijn recht te laten komen. Maar ook door de schotten en de systeemproblematiek heen te breken. Zodat we daadwerkelijk de goede zorg voor mensen bieden.
Want die schotten die zijn er nog steeds.
Die zijn er nog steeds en die zitten ons allemaal heel erg in de weg. Maar vooral die patiënt.
Ja.
Maar ook professionals hebben hier last van die schotten.
Kun je daar eens een voorbeeld van noemen eigenlijk? Van zo'n schot wat in de weg staat?
Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een patiënt kan vanuit de zorg adviezen meekrijgen, leefregels meekrijgen ten aanzien van de gevolgen van behandeling. En vervolgens komt hij bij de bedrijfsarts en de werkgever. Die zijn niet op de hoogte van die adviezen. En die gaan aan de slag met reïntegratie. Daar wordt vanuit wet en regelgeving kan daar druk ontstaan. Omdat de behandelingen voor kanker duren meestal lang. En die wet en regelgeving die maakt dat je toch eigenlijk binnen 2 jaar poortwachter vooral een heel eind al op weg moet zijn met je reïntegratie. En dan moeten mensen onverhoopt het spoor 2 in, op zoek naar ander werk bij een andere werkgever, terwijl ze nauwelijks de kans hebben gehad om bij hun eigen werkgever te reïntegreren. En mensen raken verdwaald in dit systeem, van wet en regelgeving, professionals die elkaar tegenspreken. De psycholoog zegt, je moet echt die balans bewaken. De ergotherapeut zegt, ga nou eens na elk uur computerwerk 10 minuten pauze nemen. En het UWV zegt, u had al lang gereïntegreerd moeten zijn. We leggen een loonsanctie op. Dus werkgevers in paniek. En eigenlijk zegt iedereen vanuit zijn eigen expertise en achtergrond wat hij moet zeggen. Daar is geen professioneel niks mis mee. Maar het werkt niet samen. En die patiënt, ja, die verdwaalt hier.
Die is daar eigenlijk een beetje de dupe van.
Die is hier de dupe van.
Ja, Theo, is dat het eerste wat aangepakt moet worden? Dat al die partijen eigenlijk, nou, misschien letterlijk, maar figuurlijk rond de tafel gaan zitten en zeggen, oké, hoe kunnen we dit stroomlijnen?
Ja, en ik denk dat daar nog een heel belangrijke belemmering boven hangt. En dat is eigenlijk het feit dat in onze hele zorg er een scheiding is tussen gezondheidszorg en sociale zorg. Dus en dat begint op het niveau van beide ministeries. Sociale zaken, VWS, die zouden eigenlijk veel meer ook hierop gezamenlijk beleid moeten voeren.
We hebben het nu over dat netwerk, over die partijen die aan tafel moeten zitten, die met elkaar moeten praten. We hebben het natuurlijk ook over de behandeling van bepaalde aandoeningen, bepaalde ziektes. Het kan natuurlijk ook zijn dat zo'n ziekte ontstaat op de werkvloer. Dat zo'n ziekte misschien wel wordt veroorzaakt door bepaald werk. Is er ook een verantwoordelijkheid vanuit het bedrijfsleven of de werkgever, zeg maar, om met die zorgketen in contact te komen?
Ja, dat is een heel belangrijk punt wat je noemt. En dat kunnen we ook heel goed adresseren in die netwerkvorming. Bedrijfsartsen hebben een belangrijke taak bij het signaleren en opsporen, maar ook beleid maken voor werkgevers om werkgerelateerde aandoeningen, dus ziektes die ontstaan door het werk, om die te voorkomen. Dus dat is een hele preventieve taak. En waar die bedrijfsartsen nu tegenaan lopen, is dat ze daarop geen samenwerking hebben met de zorg. Dus die patiënt die gaat bijvoorbeeld met longklachten naar de longarts. Daar wordt diagnostiek uitgevoerd, maar daar is geen expertise over. Zou dit door blootstelling in het werk veroorzaakt kunnen worden? Want daar heeft die longarts die bedrijfsarts voor nodig. En die verbinding is er niet. En dat is natuurlijk in zo'n netwerk de andere kant van de medaille, die je ook graag geborgd wil hebben. Dat je meer beleid kunt maken en meer ook weet te vinden op het voorkomen en, als het dan toch zo is, het behandelen van werkgerelateerde aandoeningen.
Ja. Bij de komende 10 jaar, hè, laten we dat maar even pakken als horizon. Hoe belangrijk zijn partners daarbij? Bijvoorbeeld een Appvie, hè, degene die ook deze podcast mede mogelijk maakt. Hoe belangrijk is hun deelname aan dat hele proces?
Ja, wij kunnen dit niet zonder partners. En dat zie je ook op landelijk niveau. Hè. We hebben een groot netwerk, heel veel mensen waar we mee samenwerken. En de ondersteuning van elke partij, zoals ook Appvie en nu deze podcast die we mogen opnemen, helpt om de boodschap uit te dragen. En helpt om niet alleen bewustzijn te creëren in het land, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn. Want die interesse die is er breed. Iedereen ziet wel het belang van arbeid als behandeldoel, om dat een stap verder te brengen. De goede voorbeelden moeten uitgedragen worden.
Laatste vraag die ik jullie ga stellen in deze podcast. Er luisteren veel zorgbestuurders naar deze podcast, mensen uit het veld. Wat zou jullie eerste tip zijn aan hen? Als zij zich veel meer bezig willen gaan houden met arbeidsgerichte zorg in hun eigen instelling of praktijk of wat dan ook. Theo?
Ik denk inderdaad dat voor hun belangrijk is dat ze zich realiseren dat ze een belangrijke rol hebben bij de implementatie. En dat we dus vanuit dat project wat nu landelijk loopt, proberen zoveel mogelijk de handvatten te gaan ontwikkelen, waarmee die implementatie in de ziekenhuizen en vanuit de ziekenhuizen ook praktisch vorm kan krijgen. Dus ook een uitnodiging om zich wat dat betreft bij ons te informeren.
Proactief zijn. Niet afwachten totdat, bij wijze van spreken, het ministerie ergens mee komt, maar er zelf mee aan de slag gaan ook.
Ja, en ook van onze kant uit vanuit het project het aanbod om nu al in deze fase ook mee te gaan kijken. Ja, wat wij ontwikkelen straks voor consequentie heeft voor implementatie, zodat we ook hun input voor wat zij daarbij nodig hebben mee kunnen nemen in het implementatieplan.
Ja. Desiree, wat is jouw belangrijkste tip?
Neem het op in je strategie van je huis. En zorg dat iedereen dit tot in de haarvaten gaat ervaren en beleven dat dit belangrijk is voor patiëntenzorg. Ja.
Maak arbeidsgerichte zorg normaal.
Ja.
Ja, en dat betekent dus ook, neem het op in je kwaliteitsbeleid.
Ja.
Ik wil jullie allebei danken voor de deelname aan deze podcast. Tot zover deze aflevering van Partners voor Zorg. Het is de derde en tevens laatste in deze serie over arbeidsgerichte zorg. Ik zou zeggen, luister vooral ook naar deel 1 en dan naar deel 2 van de serie. Voor jullie zeer veel succes bij alles wat jullie de komende 10 jaar gaan ontwikkelen. En bedankt voor wat jullie de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld. En heel veel succes met alles wat jullie doen. Dank jullie wel.
Ja, bedankt.
Ja, je ook bedankt.
Dit was Partners voor Zorg. Wil je meer horen? Dat kan natuurlijk. Via zorgvisie.nl, skipper.nl of je favoriete podcastplatform. Daar vind je de andere afleveringen van Partners voor Zorg en natuurlijk nog veel meer interessante podcasts.